Ik had dat al aangekondigd de vorige keer, dat ik verder door zou gaan met Mozes, ook over zijn leven. En ik zag natuurlijk de liederen die gezongen werden. En daar stond het liedje van de kinderen bij. Hoe kwam Mozes door de Rode Zee? Door de Rode Zee, de Schelfzee. En dat sluit aan bij de preek. Ja, Harm wist dat niet. En dan hoor ik je bij Harm die vertellen dat het met de zonneschool aansloot. Dan denk ik van ja, dat is toch wel bijzonder, hè? Dat je dan gewoon los van elkaar liederen kiest die met elkaar verbonden zijn. Hoe kwam Mozes door de Rode Zee? Er is trouwens, dat moet je echt eens kijken. Als je daar meer van wil weten, ook wetenschappelijk gezien. Er is iemand die heeft een videokanaal. En dat heet The Bible Experience. Het is in het Engels. Maar die man laat dus zien, gewoon aan de dag van vandaag, aan de hand van de namen uit de Bijbel, waar de vermoedelijke overtocht is geweest van het volk Israël door de Rode Zee. Echt interessant om te zien. Het is een christen die het ook presenteert, die gewoon de Bijbel daarbij legt en die de geschiedenis dan ook op die manier vertelt. Echt heel goed om te zien. Mooi om te zien ook. En niet alleen de reis van het volk Israël door de Rode Zee, maar ook bijvoorbeeld de reis van Abraham. Nou, echt aanbevelingswaardig om die serie of dat kanaal eens te bezoeken. Goed, we leven in een barre tijd. Ik zeg het nog maar eens een keer. Ik zag een videofilmpje van de vervolging van christenen in India, op open doors, ik weet niet of je dat gezien hebt. Maar hoe christenen daar ook mishandeld worden, getrapt worden, geschopt, geslagen. Je ziet het ook op dat filmpje van open doors. En er wordt ook een kerk nog een keer in brand gestoken. Ja, dat is misschien voor ons ver weg. Maar als je een beetje kijkt naar wat er gebeurt in de wereld, in Engeland of andere landen. Gelukkig zijn we nog redelijk verschoond van dat soort taferelen. Maar synagogen die in brand gestoken worden, kerken die in brand gestoken worden. Het wordt er niet echt veel beter op. Nu, op dit moment. De wereld staat echt in brand. En ik ben ook de vorige keer begonnen met deze sheet. Zou jij mij waarschuwen als ik zonder het te weten in groot gevaar ben? Het gaat mij steeds meer aan het hart als ik naar mensen kijk om me heen die niet in de Heer Jezus geloven, die het in Jezus niet kennen, dat die voor eeuwig verloren dreigen te gaan. Het gaat om hele lieve familieleden. Het gaat om vrienden. Waar je soms echt een voorbeeld aan kan geven, maar die de Heer Jezus toch niet kennen. En dan denk ik van, oh, maar wacht eens even, wat is mijn rol daar nou in? En ik vind dat lastig. Ik heb het een keer eerder verteld, ik ga dan wel eens op een bankje zitten. Als Quinty weer naar de Zeenhoeks gaat of een andere winkel. Dan ga ik op een bankje zitten en dan ga ik proberen zo'n kaartje weg te leggen. Dat doe ik dan ook wel. En dan maar hopen dat er iemand dat kaartje pakt. Want ik zit er op hetzelfde bankje en een gesprek aangaan. Nou, tot nu toe zijn de kaartjes blijven liggen, voor zover ik kon zien. Maar ja, misschien zijn ze toch een keer meegenomen. Gewoon een keer in gesprek komen met iemand. Gewoon getuigen leren zijn als een soort levenshouding. In de tijd waarin we leven. En daar heb ik nog heel wat in te leren, moet ik eerlijk bekennen. Ik ben niet iemand die snel iemand gewoon even een vreemde aanspreekt. De meeste van ons denk ik ook niet. Maar iedereen kan het toch op zijn eigen manier doen. Ik ga even naar de volgende dia. De lessen die we geleerd hebben, de vorige keer tenminste. Ik hoop dat je dat nog een beetje kunt weten. Soms gebruikt God in jou en mijn leven in die dorre woestijnperiodes om ons karakter te vormen. Er zijn periodes dat je gewoon denkt van ja, ik ervaar God zo weinig of ik heb eigenlijk geen behoefte om de Bijbel te lezen of te bidden. Dingen worden in beslag genomen. Je bent bezig met alle aardse dingen, verzamelen van geld en goederen, werken, gezin, kinderen, nou noem maar op. En dan gaat ja, toch zeg maar het idee dat je echt met God leeft, dat je verbonden met hem bent, althans zo werkt dat bij mij, gaat wel eens een tijdje even ja, op ja, een laag pitje. Ik denk dat dat ook misschien wel de bedoeling is. Dat God zo nu en dan echt laat aanlopen tegen je grenzen, tegen je mogelijkheden, dingen die je niet fijn vindt, die je niet plezierig vindt. En zo was het met Mozes ook. We hebben de vorige keer gehad over Mozes, hoe die in die 40 jaar dat hij schaapsherder werd, gekneed en gevormd werd. Hij was van natuurlijk opgevoed vanuit het hof. Hij weigerde overigens om zich prins te noemen. Hij had heel veel kennis. Hij was opgegroeid met de wijsheid van de Egyptenaren, die toen de tijd heel goed bekend stonden op dat gebied. En tegelijkertijd, toen hij schaapsherder werd, kwam hij erachter dat hij eigenlijk niks kon. Dan is het echt een gebroken man. In die periode is zijn karakter gevormd. Zijn karakter gevormd. Vorige week zondag heeft Leo er ook even kort over gesproken, over karaktervorming. Karaktervorming is best wel lastig, want een karakter, dat verander je niet zomaar. Rob Honsmerk sprak er ook over, tijd er ook al. Dat zijn dingen die je niet zomaar even verandert. Maar God, bij God is alles mogelijk. En ik vind het voor mezelf belangrijk dat ik soms denk van, ga uw gang, maar tegelijkertijd ben ik ook soms terughoudend. Oep, wat zal dat voor mij kunnen betekenen? Mozes stond daarvoor open. Mozes stond echt open voor allerlei zaken die hem betrof in het leven waar hij mee bezig was als schaapsherder. En hij gebruikt wat je hebt vaak. Dat vind ik het mooie van God. Die kijkt, die kent ons allemaal. En toen Mozes de opdracht kreeg en uiteindelijk tegenstribbelde ook nog, toen vroeg God, wat heb je nou in je hand? Ja, zegt hij, een staf. Nou, daar mag hij het mee doen. Het geloof dat hij met die staf ook wonderen kon doen, hij heeft dat ook gedaan. Kijk, wij kennen de verhalen vanuit de Bijbel, maar hij stond daarvoor en wist niet wat er zou gebeuren op het moment dat die staf veranderde in een slang. En het is niet de meest handige manier om een slang beet te pakken aan zijn staart. Je moet je pakken bij zijn kop. Maar Mozes doet het aan zijn staart en gehoorzaamde God. Hij geloofde God en hij gehoorzaamde God. Bijzonder man. Ik heb de vorige keer ook gezegd, ik zou twee mensen eigenlijk wel willen ontmoeten. Dat zijn Mozes, die van moordenaar tot vriend van God is. Die met God sprak van aangezicht tot aangezicht. Van moordenaar tot vriend van God. Door God zelf begraven. Dan denk ik, wat een intieme relatie heeft die man gehad. Een andere man die ik graag had willen ontmoeten is Paulus. Ook een moordenaar. Heeft christenen zoals ons vervolgd, gedood. En is gebruikt door God als een apostel voor de heidenen. Dan denk ik van, bij God is alles mogelijk. Als bij die mannen dit allemaal mogelijk is, dan moet het bij mij ook mogelijk zijn. Maar ben ik bereid om het daar dan over te geven? Gehoorzaam te zijn. Handelen in geloof. Handelen in geloof is ook wat hoor. Dat zijn dingen die ver gaan. Als je daarover nadenkt, kijk nogmaals, wij hebben al die geschiedenissen, die lezen we. En het is bekend, maar die mannen die stonden ervoor. Mozes stond daar voor die zee. Moet je nagaan. Als je die video ziet, de oversteek bedroeg ongeveer 10 kilometer. De plaats waar ze zijn doorgestoken. En je ziet ook die zee dan. En dan sta je voor die zee en dan zegt God, met die staf sla op het water. Hij moest zijn hand uitstrekken met die stok. En wat gebeurt er? En dat is echt indrukwekkend, vind ik. Dan zie je er gewoon dat de hele zee open gaat. En dat het hele volk door die zee gaat. Wat een geloof moet je dan hebben. En wat een vertrouwen in God. En God is niet veranderd. Die is vandaag nog steeds dezelfde. Ik vind het echt indrukwekkend hoe Mozes op die manier in geloof handelde. En hoe hij vanuit bewogenheid met zijn volk op pad ging. Bewogenheid met zijn volk. Hij verkoos ervoor om in ieder geval niet prins te worden. En alle kans op zonde en rijkdom en weet ik veel wat allemaal nog meer om daar deel aan te hebben. Hij verkoos ervoor om te leiden met zijn volk. Wat een keuze is dat. Geldt ook voor ons. Soms moet je echt wilsbeschikkingen maken. En keuzes maken. Dit wel, dit niet. Dat is allemaal voor iedereen verschillend. Maar je moet soms echt keuzes maken als mens. Het is mooi om te zien hoe Mozes op die manier bewogen was met zijn volk. Maar ook mooi om te zien is hoe de Heer Jezus dat was. We lezen een stukje uit de Bijbel. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. Marcus 6, vers 34. Ik ben er ook geweest, daar in die streken van Galilea. Heb je van die heuvels en je hebt daar ook het meer van Galilea. En dan probeer ik me in te beelden van hoe de Heer Jezus zich gevoeld zou hebben. Hij was bewogen met al die mensen. Hij was ervoor, daar begon het mee. En die bewogenheid die de Heer Jezus heeft, die mogen wij ook hebben. Naar alle mensen om ons heen die de Heer Jezus niet kennen. En wij kunnen ook veranderen naar dat beeld van de Heer Jezus. Daar ga ik nog een stukje over lezen. Dat heb ik de vorige keer ook gelezen. Als je kijkt naar bewogenheid. De Heer is geest die leven geeft. En waar hij is, is vrijheid. Dat vind ik zo'n mooi woord, vrijheid. Weet je wie er ook dol op was toen de tijd, vrijheid? Johan Schip. Die zocht de vrijheid. En die ging met zijn rugzak op pad. Daar gaat hij nog eens een keer wat van vertellen. Je kent dat verhaal misschien wel. Wij gelovigen hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels die het schitterende licht van de Heer weerspiegelen. Terwijl zijn geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op hem lijken. Weet je, dit is zo, voor mij is dit een hele relaxte tekst. Ik hoef niet allerlei dingen te doen, te moeten. Dan soms misschien wel eens een keer een keus maken, een wilsbeschikking. Maar ik vertaal het voor mezelf zo. Als ik echt verlang naar de werking van Gods geest in mijn leven, dan gaat Gods geest met mij aan de gang. Mozes stond open voor karakterverandering. Ik wil openstaan voor karakterverandering. Gaat allemaal niet zo snel. Ik ben inmiddels 69 en ik heb nog steeds onhebbelijkheden die niet veranderd zijn. Ik ben nog steeds soms eigenwijs, maar goed. Ik sta er wel voor open. En ik hoop dat iedereen daarvoor open staat. Dat je gewoon zegt van, ik sta open voor hetgeen wat God me duidelijk kan maken als het gaat over mijn karakter. Het verwijst ook naar Mozes, hè, deze tekst. Toen Mozes de berg afkwam en de Heere God ontmoet had, ik stel me dat ook zo voor dat hoe dat geweest is, zijn aangezicht straalde zo erg dat hij er een doek overheen moest doen, omdat de Israëlieten anders niet naar hem konden kijken. Ik hoorde van Opwekking een stukje prediking over schitterende christenen. Ik dacht van Bobby Schuller. Ik vond dat wel een mooie preek. Dat wij christenen zullen zijn die schitteren. Die opvallen. Niet voor onszelf, maar die iets van de heerlijkheid van de Heer Jezus wil spiegelen. Daar verlang ik zelf naar. En soms lukt dat wel en soms lukt dat minder goed. Maar het is wel een verlangen en ik weet dat ik daar zelf niet aan hoef te sleutelen. Het is Gods geest die dat bewerkt. Als ik ervoor opensta, in hem geloof en hem gehoorzaam. Dat is voor mij de sleutel. Weet je, Mozes die ging op reis. Ik heb echt respect voor die man. Maar wij gingen ook op reis. Het is al 33 jaar geleden dat wij op reis gingen naar Frankrijk als gezin. Ik kan me nog wel herinneren dat we een hond hadden. Pim was 7, Anneke en Mirjam waren 11. En Marieke, onze oudste dochter, 13. Nou, meisjes van 13. Dus je bent allemaal in de auto. Overigens was het best wel gezellig. Maar we namen van alles mee. Schoenen, kleding, Michelin autokaart. route, de tolwegen deden we niet, want het was te duur. Geen airco in de auto, volle dakkoffer, 1150 kilometer voor de boeg, 4 stops. En in de nacht vertrekken, broodjes er onderweg, van minimaal 1 gebakken eitje erop. Weet je wel, gewoon lekker met elkaar onderweg. En dan gingen we dan. En na de eerste 3 uur de eerste plaspauze, als het niet eerder moest. Ik kan me die reizen nog goed herinneren. En ik kan me ook herinneren nog dat met name Anneke en Mirjam, die dachten dat ze naar de misverkiezing moesten, want die hadden bekleding bij zich en een paar schoenen en weet ik veel. Dit past allemaal niet in de dakkoffer. Dan ben je een tas gaan halen voor allemaal hetzelfde. Hier kan je het mee doen. Dan past het nog in de dakkoffer. Leuke tijd was dat. Maar dat was vakantietijd. Dat was een mooie tijd. En die vakantieperiode komt er weer aan. En ik dacht meteen, toen ik hier aan dacht van onze oudere mensen, voor hen is het vaak een periode van eenzaamheid. Een periode van iedereen weg. Nou, bij deze roep ik jullie op, gewoon eens een keer een handgeschreven, als je op vakantie bent, een handgeschreven kaartje te sturen. Gewoon even aandacht voor de mensen die er niet aan toekomen, niet kunnen en niet zijn, te oud zijn. Laten we ook aan onze oudere mensen denken. Mozes ging ook op reis. 40 jaar lang. Had 40 jaar in de woestijn doorgebracht als schaapsherder. En nu 40 jaar lang als leider van het volk Israël. Waarvan 38 jaar met de tabernakel. Met 800 tot 900 kilometer te voet. Ik denk, je zal alleen maar reisleider zijn. Van een halstarrig en koppig volk. Zo wordt het volk is er ook wel genoemd. Ik heb ontzettend veel respect voor deze man. En ze namen mee talrijk vee, kleding op hun schouders gebonden, ongezuurd en ongebakken deeg, kruiken met water en heel bijzonder, de bederen van Jozef in een kist. Die belofte is ooit gedaan, heeft Jozef moeten, zijn broers hebben moeten beloven dat als ze zouden vertrekken, dat hij dan meegenomen zou worden. En die belofte die hebben ze ook ingelost. Die stond in Genesis 50 vers 25. Ja, en wat ze ook bij zich hadden, dat was heel veel goud en zilver. Dat hadden ze min of meer gekregen, of beroofd staat er zelfs in de Bijbel, van de Egyptenaren. Nou, daar ga je dan, met je goud en je zilver, je kleding enzovoort. En dit waren dan 600.000 mensen, maar in de schattingen zijn, als je kijkt naar, nee, er waren geen mensen, dit waren mannen. 600.000 mannen, dat was zonder vrouwen en zonder kinderen. De schattingen lopen een beetje uiteen, maar je gaat op reis. Wij gingen met z'n zessen toen, maar hun gingen met meer dan 600.000 mensen op reis. En als je dan de vrouwen en de kinderen meetelt, waarschijnlijk 1,5 tot 2 miljoen. Hoeveel inwoners heeft Altena? 60.000. Amsterdam, 900.000. Moet je eens kijken dat zo'n volk, bestaande uit misschien wel 1,5, 2 miljoen, met Mozes op pad gingen. Wat een logistieke operatie moet dat geweest zijn. Ik vind het echt bijzonder dat het op die manier ook in de Bijbel beschreven staat. En ze hadden ook tentenkampen. Ik zag ook op het filmpje van Opwekking tenten opzetten. Nou, dat doe je dan 1 keer. In een weekend. Maar Mozes en het volk Israël, 38 jaar lang, op heel veel pleisterplaatsen die ze hadden, moesten ze die tent opbreken en afbreken. Weet je hoeveel mensen daarvoor in, dat waren levieten die dat moesten doen, hè? Om de tent mee te nemen. 8.580 mensen die met planken van goud, de kleden, de ark, toomeren, alles wat er in de tabernakel stond, namen ze mee. Ik denk, jongen, wat een ongelofelijke operatie is dat. En dan de tentenkamp. Hoe waren er ook alweer op de camping? 60.000 of zo, hè? 60.000, ongeveer ook 60.000 mensen. Het tentenkamp van de Israëlieten bij elkaar, zo'n 2,5 miljoen. Strijdbare mannen, 625.550, zonder de vrouwen. Het is ongelooflijk, zo'n tentenkamp, hoeveel mensen daar stonden. Ik heb die foto's gezien van opwekking, van bovenaf genomen. Dan denk ik van, ja, dan is het maar een klein stukje van wat daar stond. Ik vind het echt imponerend. Dat God op die manier met zijn volk deze weg gaat. En dat ze met elkaar deze reis maakten. Heel bijzonder. Maar God heeft Mozes daar wel voor klaargemaakt in die periode. Klaargemaakt in de periode dat hij schaapsherder was. Hij was bewogen met zijn volk. Wilde geen prins worden. Wilde met zijn volk leiden. En God hoorde de jammerkracht van de Israëlieten. En dan zegt God, geeft het bevel aan Mozes in Exodus 3 vers 10. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden. En u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Nou, dan denk je toch van Mozes, je bent aardig gevormd. Je hebt heel veel dingen gezien, meegemaakt. Je hebt God horen spreken, hoe hij wonderen zal gaan doen, noem maar op. En wat gebeurt er? De reactie van Mozes. Angst voor de farao. Hij denkt echt klein over zichzelf. Nog steeds. Weet niet wat hij moet antwoorden op de vragen van de Israëlieten. Hij is bang om ongeloofwaardig over te komen. Angst voor zijn volksgenoten. Dat ze hem niet zullen geloven. Niet zullen luisteren. Ah, zegt hij, ik ben ook nog een slechte spreker, zegt hij tegen God. Ik spreek niet zo goed. En uiteindelijk zegt hij, stuur maar een ander. Niet ik, maar stuur maar een ander. Ik vind dat wel herkenbaar. Ik denk als ik op pad gezonden zou worden om voor een menigte vooruit te gaan en te vertellen over dingen die gaan komen die heel moeilijk zijn. Ik denk dat ik misschien dezelfde reactie zou hebben. Maar Mozes ging uit geloof. We hebben veel liederen gezongen over vertrouwen, over geloof. Mozes deed dat. Maar hij had ook ouders die gelovig waren. De vader Amram en de moeder Jochebed, die vertrouwden op de Heere, staat er in de Bijbel. En drie maanden lang, en het huis stond waarschijnlijk dicht bij het paleis, verborgen ze Mozes. We kennen dat verhaal wel. Maar beeld je maar eens in. Wij weten allemaal de afloop, hè? Maar op dat moment, als farao dreigt om alle Joodse kinderen te vermoorden, alle jongetjes te vermoorden en te laten verdrinken in de Nijl, maken hun de keus tegen de overheid, tegen de koning in, om een andere keus te maken. En dat jongetje te sparen, Mozes te sparen. Ze zagen dat Mozes een mooi kind was en dat hij voor God bestemd was, staat er in Hebreeën. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Lieve mensen, gelovige ouders doen ertoe. Doen er echt om. Ik denk dat gelovige ouders, en ook de kinderen van gelovige ouders, enorm voorrecht hebben. Kinderen in geloof opvoeden en bij de Heer brengen is nummer 1. Ik kan me nog herinneren dat toen onze kinderen klein waren, dat ik wel naar boven ging in de bedjes en ze gewoon even zegende. Gewoon merkten ze niks van, gewoon even hand erop. Gewoon even kort gebedje klaar. Het is zo belangrijk dat ouders geloven en vertrouwen op de Heer, dat ze hun kinderen kunnen beschermen in een wereld die gewoon echt verdorven is. Als ik echt om me heen kijk wat onze tieners, wat onze jonge gasten meemaken en waar ze tegenaan lopen, dan is dat niet niks. Ik zie het van heel dichtbij. Hoe drank, drugsgebruik, allerlei andere zaken, hoe dat een enorme impact heeft op het leven van kinderen en van jongvolwassenen. Ik denk dat we soms te klein denken van onze God. Die in staat is om ons als ouders, maar ook als grootouders, als het ware als een schild om onze kinderen heen te zetten. Ik vind het zo belangrijk dat we, en daar is ook veel aandacht voor gelukkig in de gemeente hier, onze kinderen, ze horen erbij, maar wat hebben ze een bescherming nodig? Vertrouw daarbij ook op de Heere God. Net zoals de ouders van Mozes dat deden. Dat had ook effect op het leven van Mozes. door geloof, en ik vind dat echt indrukwekkend zoals dat daar staat in Hebreeën 24 vers 29 tot vers 29 in Hebreeën 11. Hij weigerde een zoon en de dochter te worden van de farao. Liever met het volk slecht behandeld worden. Dat is een keus van hem geweest. Hij heeft Egypte uiteindelijk verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toren van de farao. Pesach ingesteld. Moet je nagaan. Dan zegt God tegen Mozes: smeer het bloed aan de posten van de deur en ik zal de verderver voorbij laten gaan. Want alle mensen die dat niet deden, die kwamen om. Dan moet je toch wel ook nog een enorm geloof hebben, zoals Mozes, die opdracht ook uitvoerde en gebood dat alle Israëlieten, alle mensen, want er woonden ook meer mensen daar in het land Gozen, ook vreemdelingen, die gingen trouwens ook met Mozes mee, dat lees je ook, maar die konden schuilen achter het bloed. Ook hierin heeft Mozes in geloof gehandeld, hè? Ik vind dat echt indrukwekkend. Dan kan je zeggen van ja, als ik het lees, probeer ik altijd even te bedenken, ik sta daarvoor, ik krijg die opdracht, hoe zou ik reageren? Zou ik tegen die paar miljoen mensen dit ook kunnen zeggen en erop vertrouwen dat wat God zegt, dat dat ook echt gebeurt? Door de Rode Zee. Mozes, hef je staf op. En nogmaals, je moet echt dat filmpje maar eens kijken, wat ik net genoemd heb. En de zee die splijt in tweeën. Dan loop je daar door de zee heen met gigantisch hoge muren van water. Je loopt daar met 1,5 tot 2 miljoen mensen doorheen. Dan moet je echt vertrouwen hebben. Dan moet je echt geloof hebben als reisleider om met zo'n volk door de Rode Zee te gaan. Ik vind het indrukwekkend. Indrukwekkend zoals Mozes dat gedaan heeft. En hoe God hem beschermd heeft. Weet je, als ik dan kijk naar hoe God Mozes gebruikt om zijn volk te leiden, dan denk ik van, hoe machtig is God? En hij wil ook ons als gemeente leiden. Hij wil ons leiden in ons individuele leven, maar ook leiden hier als gemeente. Mozes, van moordenaar tot vriend van God. Hij sloeg de Egyptenaar dood. Hij werd dienstbaar gemaakt als schaapsherder, karaktervorming. En door het geloof handelde Mozes in gehoorzaamheid 40 jaar lang. Altijd nog sneu dat hij door die ene fout, waarbij hij op de rots sloeg, 2 keer, het beloofde land niet in mocht. Ik meen dat iemand uit de gemeente hier een keer zei, maar hij is er wel geweest. Ja, dat klopt, op de berg van de verheerlijking, toen was Mozes er wel. Is hij wel geweest in het beloofde land, alleen veel later, op een andere manier. Maar hij mocht er niet in. God is ook streng en vaardig. Als ik denk van, als ik in de plaats van Mozes gestaan had, had ik het misschien ook wel gedaan. Als je al die pleisterplaatsen, als je dat leest, ik moet me echt inperken over wat ik hierover te vertellen heb, want je leest het voor jezelf en ik ben me bewust dat ik dan heel veel informatie heb die jullie misschien niet op kunnen pakken. Maar ze komen bij na Mara komen ze bij Elim. Elim, daar stonden hoeveel palmbomen? 70. En hoeveel bronnen? 12. En dan kom ik erachter, door de Bijbel te lezen en te bestuderen, dat dat een betekenis heeft. Ik wist dat niet toen ik hieraan begon. Ik ben nu 69, dus ik had het misschien al lang kunnen weten. Maar in Genesis 10, daar staan alle mannen beschreven die verantwoordelijk zijn, zeg maar, voor de huidige wereldbevolking. 70 mannen. De 12 bronnen, die staan voor de 12 stammen van Israël. Als die er niet zijn, heeft de wereld geen leven, geen toekomst. Die 12 bronnen staan voor de voeding van het volk Israël aan heel de wereld. Zover is het nog niet, maar er komt een tijd dat heel Israël de wereld zal bereiken met het evangelie. Die tijd komt eraan. Dan denk ik van dit soort getalletjes in de Bijbel hebben altijd wel een bepaalde bedoeling. Ik vind dat echt indrukwekkend hoe de Bijbel in elkaar zit. Hoe de Bijbel voorziet door dit soort woorden heen, door de reis van Mozes naar de toekomst die nog ver weg is, maar die komen gaat. Mozes vermoordde haar tot vriend van God. De Heere sprak van Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Je probeert me dat voor te stellen. En hij was zeer zachtmoedig. Hij was de zachtmoedigste mens op de aarde. Staat er in Numeri 12 vers 3. Wat een ongelofelijke ommekeer in het leven van Mozes. Zachtmoedig. Vol geloof. Vertrouwend hebben in God. Hoe staat dat met mij eigenlijk? Niemand die God zoekt. Iedereen is nutteloos, onrechtvaardig. Dit is onze positie, hè? Voordat we Jezus kenden. Gelukkig zijn wij het genade behouden door het geloof. Efeze 2, vers 8 tot 9. En inmiddels zijn we geliefde kinderen van God, als we de Heer Jezus kennen. Een geliefd kind van God, de Allerhoogste. Die Mozes geholpen heeft om uit Egypte te gaan. Die Mozes geholpen heeft en het volk heeft bijgestaan. Die niet sluimert nog slaapt, ook de dag van vandaag niet. Hij is nog steeds verbonden met zijn volk. Weet je, ik kwam er ook achter bij het lezen van dit gedeelte. Er staat ergens in de Bijbel, ik dacht in Romeinen 9, dat er verbonden van Israël zijn. Er zijn dus meerdere verbonden gesloten. En die verbonden, die zijn voor eeuwig. Er is maar één verbond wat vernieuwd gaat worden. En dat is het huwelijksverbond van Israël met de Heere God, wat gesloten is bij de Sinaï. Dat gaat nog gebeuren. Dat gaat nog gebeuren als ze de Heer Jezus zullen herkennen en hem zullen aannemen. Dan zal God zeggen, dit is mijn volk en andersom, dit is mijn God, dit is onze God. Dat komt nog. Maar alle andere verbonden, die zijn nog steeds geldig. Eigenlijk moeten we niet spreken over een oud verbond en een nieuw verbond. Het oude verbond en ook de landbelofte, die 3900 jaar geleden gedaan is aan Abraham, is nog steeds geldig. Als je leest wat er geschreven staat wat er aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd is in Genesis 12, 13 en 15 en herhaald wordt verderop in Genesis. Alles wat beloofd is aan hun zal werkelijkheid worden. Dat gaat echt gebeuren. En dat geldt voor deze dag ook nog steeds. Die verbonden gelden nog steeds. Ik vind dat heel bijzonder dat God op die manier met zijn volk Israël blijft optrekken. We spreken over het oude verbond is voor het oude volk, voor het oude jaar. Nee, het gaat nog steeds door hoor. Die verbonden zijn eeuwigdurend. De verbonden met Abraham, de landbelofte, alle zegeningen die beloofd worden. Het zal een groot volk worden. Er gaat gebeuren. Ik ga dat niet helemaal uitsplitsen, dit overzichtje, maar dat kan je misschien later een keer nalezen. Er is een bepaalde vergelijking ook best wel te doen, een soort typologie van Mozes en Christus. Zoals Mozes het volk Israël bevrijdde, deed tegen God dat bij ons ook, door Jezus Christus. Een zichtbare afrekening door de Schelfzee. De geloofsdoop is ook zo'n zichtbare afrekening van de vijand. Ik vergelijk dat wel, ik mag dat ook wel vergelijken. Je sluit wat af, je gaat door die zee heen. En als we geloofsdoop doen, word je wel nat. Maar je komt wel overeind. Maar in ieder geval, het is wel een soort symbool, ook richting de hemelse gewesten. De vijand, ik laat ze achter me. Doe. Kan niet meer terug. Het oude en het nieuwe verbond. Waarbij ik zeg, het oude verbond is het Sinaï-verbond. Maar er zijn meerdere, er zijn geloof ik 8 of 9 verbonden. En het nieuwe verbond in het bloed van Christus. Gods aanwezigheid in de tabernakel. Maar Gods aanwezigheid is nu hier in de gemeente. Nogmaals, stel je voor, de God die hemel en aarde gemaakt heeft, hij woont bij ons. Staat in de Bijbel. Ik vind dat gewoon magnifiek. En wat ik ook erg mooi vond, als je kijkt naar Mozes, hoe die voor zijn volk opkwam. Een paar momenten waarbij hij echt het moeilijk had. Dat was toen Mirjam en Aaron kwaad spraken over de vrouw van Mozes. Dat was een Ethiopische vrouw, een zwarte vrouw. En daar spraken ze kwaad over. Mozes, wat doet hij? Niks. Die hoort dat aan en doet niks. Alleen er staat erbij, de Heere God die hoorde het. En sloeg Mirjam met melaatsheid. Is wel goed gekomen. Maar dan zie je hoe Mozes reageert als hij aangevallen wordt. Nou, er zijn diverse momenten in de Bijbel, ook in die reis te vinden. Denk maar aan het gouden kalf. Dat God zo boos is. Zo boos op het volk Israël. Ja, wij zullen de Heere dienen, hadden ze gezegd. We zullen de Heere dienen, met heel ons hart. Een tijdje later maken ze een gouden kalf. Gaan ze dat aanbidden. En God is zo kwaad op het volk. Hij zegt van, ik ben er helemaal klaar mee. Weg ermee met dat volk. Waarop Mozes God herinnert aan zijn beloftes. En zich laat verbidden. Mozes die pleit voor zijn volk als ze verkeerde dingen doen. Op een hele daadkrachtige en mooie manier. Ook wij hebben een pleitbezorger. We weten dat we gewoon als christenen zijn we een nieuwe schepping. We zijn hemelburgers. Dat mogen we weten. Filippenzen, dat staat in de Bijbel. We zijn hemelburgers. Tegelijkertijd hier op aarde maak ik, zo nu dan, fouten. Zondig ik. En dan weet ik dat zoals Mozes pleitbezorger was voor zijn volk, dat de Heer Jezus leeft in de hemel, naar mij kijkt en zegt, Henk, was niet goed, maar ik pleit voor je, bij de Vader. Dat doet hij op dat moment al. En dan mag ik ook weten, de zonde heeft geen macht meer over me. Het verandert niks meer aan mijn positie. Het is wel goed om zonde te belijden, die je gedaan hebt. Maar dank dan met een erachteraan dat Heere Jezus in de hemel onze pleitbezorger is. Ik vind dat zo mooi. Ik kan daar echt gewoon, ja, daar ben ik echt vervuld van. Dat de Heer Jezus nu in de hemel leeft en naar ons kijkt en voor ons pleit. Dat wil je toch ook niet voor jezelf houden, denk ik dan wel eens. We zijn zo gezegend als gemeente. Zo, ja, hoe noem je dat? Ja, gezegend. Alle geestelijke zegeningen, zegt Efeze. En dan zijn er heel wat. En dan denk ik van, ja, dat moet je niet voor jezelf houden. En nogmaals, we kijken er altijd elke dag tegenaan, elke zondag tegenaan, tegen dat bord. Groeien in liefde voor God, voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Dit betekent ook, in mijn beleving, dat God ons roept om zijn getuigen te zijn. Wij zijn gezanten van hem, dat kun je ook lezen. 2 Korinthe 5, vers 19 tot 20. Ben ik me bewust... Ben jij je bewust voor de tijd waarin we leven? Zoals in de dagen van Noach. We hebben niet zoveel meer te gaan. Als je kijkt wat er in de wereld gebeurt. Ik probeer de balans te houden. Als ik kijk naar de wereld van wat er gebeurt. En aan de andere kant de Bijbel te blijven lezen. En ik ben een beetje aan het afscheid nemen van allerlei kanalen. En YouTube kanalen die wegwijs maken in wat er in de wereld gebeurt. Want je weet het gewoon niet meer. Heel simpel. Ik ga me richten op de Heer Jezus. Steeds meer. Ik ga de Bijbel lezen. En ik kan beter een uur besteden aan het lezen van de Bijbel dan een uur op social media te kijken naar wat er allemaal gebeurt in de wereld. Niet onbelangrijk, maar de balans moet er wel zijn. In hoeverre zijn we dan bewogen met de mensen om ons heen? En getuig ik van wat Jezus Christus in mijn leven gedaan heeft? Angst voor mensen zou zomaar kunnen. Had Mozes ook. Dus je bent in goed gezelschap. Angst dat je wordt afgewezen. Afwijzing is een van de meest voorkomende dingen in de mensenleven om dingen niet te doen. Bang voor afwijzing zit diep in ons als mens. Bang zijn dat je niet goed uit je woorden kunt komen, net zoals Mozes. Hé, ik wil jou vertellen over de Heer Jezus. Oh, wat heb je te vertellen? Ben je dan bang dat je zegt, nou, ik weet het eigenlijk niet? Ik heb het een keer eerder verteld, onze zoon Pim, die helaas, die is bij de Heer Jezus. Maar die zei gewoon, met een biertje in zijn hand, in een café. Hé, joh, weet je wel dat de Heer Jezus van je houdt? Er was iemand, ik weet niet meer wie dat was. Het is niet een verheerlijking van Pim of zo, maar zo was hij gewoon. Het leek zo nu dan een engel. Er was iemand die stond bij de kist en die zei dat. Dan denk ik van ja, misschien heeft hij wel iets afgestraald van hoe hij is en hoe hij zijn geloof beleefde. Ik hoop dat we dat ook hebben met elkaar. Dat als we mensen ontmoeten, dat ze zeggen van hey, wat is er met die iemand aan de hand? Ja, en je kan het ook aan de ander overlaten. Als iedereen dat doet, dan gebeurt er dus helemaal niks. Weet je, dan ben ik zo blij dat God daar een oplossing voor heeft voor ons. Want wat hebben wij uit genade ontvangen? Want God heeft ons niet gegeven een geest van vrijzachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Dat is wat we ontvangen hebben. Nou, daar kan je mee aan de slag. Kracht, uitdagingen aangaan, liefde, bewogenheid en oprechtheid naar anderen kijken. Bezonnenheid. Daar wil ik op vertrouwen. Als ik mensen ontmoet, dan gaat deze tekst bij mij oplichten. Laat ik het zo maar even zeggen. En dan gebeurt er wat je eigenlijk niet verwacht en wat je ook niet kan voorspellen. Dan gaat God aan het werk. Net zoals Mozes deed uit geloof, gaat ook God met jou op dat moment aan de slag. Weet je, het is soms net, Gods geest gaat werken. Ik vergelijk het wel eens een keer met een fiets, een elektrische fiets. Je ziet geen andere fietsen meer. Maar wanneer merk je dat er trapondersteuning is? Als je gaat trappen. Als je niks doet en je blijft gewoon stil op je fiets zitten, dan komt die echt niet in beweging. Je moet beginnen met trappen en dan pas ga je merken dat er iets gebeurt. En zo is het met de leiding van Gods geest ook in dit soort situaties. Kom in beweging, ga fietsen en je zal merken dat Gods geest het overneemt en je ondersteunt. Dat is voor mij in ieder geval iets om te onthouden. Groeien in liefde voor de mensen om ons heen, ik noemde het net al. Wij zijn gezanten, ambassadeurs van Christus. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in jullie, in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Dat we gewoon met elkaar, mensen die we ontmoeten, iets laten zien van de liefde van God door ons heen. Dat we mogen stralen en glimmen als christenen. Nou, daar gaan we ook iets aan doen, komende kringseizoen. We gaan een aantal onderwerpen op de kringen behandelen, hier in de gemeente, maar ook in de regio. Dat gaat over getuigen als levenshouding in de tijd van het einde. Getuigen vanuit bewogenheid, getuigen vanuit urgentiebesef, getuigen zonder angst voor mensen, getuigen op de werkvloer, getuigen van Gods daden en meer. Dat wordt een mooi seizoen, hopen we als oudste. Want we hebben hier ook een reisleider bij uitgenodigd. Wie herkent hem? Ja, dat klopt. Dus Johan die heeft heel veel gereisd en hij zal onze reisleider zijn. Ik hoop dat er enigszins iets blijft hangen. Ik weet dat het veel informatie is. Hoe God naar ons kijkt. Hoe hij Mozes gebruikt heeft om het volk te leiden. Hoe hij ons wil gebruiken als gemeente. Hoe hij voor ons een pleiter is in de hemel. En hoe hij genadig naar ons kijkt. En ook op onze aardse reis wil vergezellen op weg naar onze vereniging met hem. Thessalonicenzen 4, vers 17. Want daar gaan we naartoe. En het volk Israël komt goed. Er zal nog heel veel moeite en pijn zijn in het volk Israël. Veel meer als nu nog. Als we het profetisch woord goed kennen, dan weten we dat er nog veel meer aankomt. Dat niet te vergelijken is met nu. Nog veel meer mensen zullen sterven in het volk Israël. En ik heb daar een bewogen hart voor. Ook voor hun geldt hetzelfde. Ook zij lopen gevaar. Ook zij hebben de Heer Jezus nodig. Iedereen. Bewogen om te getuigen. Denk nou niet dat je ineens in een soort van activisme stand moet komen en dingen moet doen. Maar ga er gewoon mee aan de gang in je eigen leven. Kijk eens om je heen waar je mensen misschien ontmoet die de Heer Jezus nodig hebben. Ongeacht hun geloof, ras, afkomst, Jood, Griek, Heiden, noem maar op. En laat iets zien van wie je bent als schitterend christen. Amen. Heer Jezus, dank u wel dat u degene bent die karakters verandert. Dank u wel dat u degene bent die oog op ons heeft, ook vanuit de hemel, voor ons leeft. En hoewel we weten dat we op grond van de Bijbel ook hemelburgers zijn, we nog steeds te maken hebben met een aards lichaam. Wat soms verkeerde keuzes maakt. Hier wat tot zonde leidt. Heer, daar ben ik zo dankbaar dat u pleitbezorger bent. Parakleet. Heer, dat u degene bent die, zoals de Heilige Geest dat ook doet, al onze overtredingen heeft weggedaan. Heer, het is goed om ze te blijden als we ze doen. Heer, maar dat we ook zullen danken voor die ongelooflijke genade, dat als we zondigen, dat de zonde geen macht meer over ons heeft als positie in Christus. Want die positie in Christus is onaantastbaar. Heer, dank u wel, Heer, voor zoveel genade. Dank u wel voor wie u bent. Voor wie u hebt laten zien door Mozes heen hoe karakters veranderd kunnen worden en ingezet kunnen worden. Hoe gebroken levens juist dienstbaar kunnen zijn en vruchtbaar kunnen werken in het leven. Dank u wel dat u onze God bent. In Jezus' naam. Amen. Wat zegt u?
Ik heb hier een klein voorbeeld mee, want ik heb meegemaakt met een van onze kleinkinderen. Mag ik even vertellen?
Ja, is goed. Moet je de microfoon meenemen? Ja, oh.
Goedemorgen allemaal. Al jaren ga ik in Breda winkelen met mijn kinderen. En al jaren staat op hetzelfde punt staat er een man met zijn gitaar en met een hoed waar je geld in kan deponeren. En een half jaar geleden, nee, nog niet eens, liep ik met Robin en met Dex liep ik in Breda. En diezelfde man, die stond ook op datzelfde punt. Ik heb het ook al een keer gedeeld met de bidstond. En ik had echt voorgenomen, als die man daar weer zou staan, dan zou dat kaartje wat ik in mijn tas heb zitten, zou dan in die hoed terechtkomen. Maar die man die staat niet alleen voor dat kaartje, die staat ook voor geld. En Dex die heeft geld gegeven. Robin heeft dat kaartje erin gedaan. En dat maakte mij als oma zo blij dat mijn kleinkinderen hiervoor ingezet kunnen worden. En dit is wat jij zegt, dat voorbeeld. Denk ik, ja, ik ben dankbaar. Jij hebt dat kaartje hier neergelegd. Wij hebben het meegenomen en het is bij die man terechtgekomen. En God doet zijn werk.
Zo is het maar net. Hij gaat ermee aan de gang. En daar mogen we vertrouwen.